Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers uit Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 27, het derde vers. De schriftlezing is vanavond uit het boek van de profeet Jesaja. Dat is anders dan op het bord staat. Ik zal u zeggen waarom. De schriftlezing die op het bord vermeld staat hangt samen met de preek die ik dacht te houden aan naar aanleiding van zondag 21, vraag en antwoord 55, het eerste gedeelte daarvan handelend over de gemeenschap der heiligen. Wat als u dat leest in antwoord 55 nogal een zeer belangrijk en zeer gewichtig onderwerp is. Overdenkende dat ik daarover had te preken vanmiddag, was ik een beetje bang dat de temperatuur misschien de aandacht voor zo'n belangrijk onderwerp niet al te geschikt zou maken. En gedachtig aan het woord der schrift dat de tijd de wijze tijd en wijze zal weten, wat ook voor de tekstkeus denk ik geldt. En vertrouwend dat de Heere me ook in deze overleggingen geleid heeft, wil ik van u met u vanavond een ander gedeelte uit het woord van de Heere bespreken, dat misschien wat makkelijker te vatten en te begrijpen is voor de hele gemeente dan een onderwerp als de gemeenschap der heiligen. En ik stel u dan ook voor om vanavond in plaats van Johannes het eerste hoofdstuk uit de eerste brief van Johannes te lezen, het 55ste hoofdstuk van Jesaja. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we dan, en de liturgie moet uiteraard ook wat gewijzigd worden, Psalm 98, het eerste vers. Dus in aansluiting op de schriftlezing zingen we het eerste vers van de 98ste psalm. Zingt een nieuw gezang den Heere. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat ge niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeere zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat ze voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan, en het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden.
Amen.
Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het 55ste hoofdstuk van Jesaja. En van dat hoofdstuk het laatste vers. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan, en het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Laten wij samen God zegen bidden. Heere, wij mogen ons vanavond voor uw heilig aangezicht stellen. Als wij in het gebed tot u naderen en als wij van u een zegen begeren over ons samen zijn. Ook vanavond mogen we weer gaan horen naar datgene wat u in uw woord hebt laten opschrijven. En wat gij in uw woord aan ons doorgeeft. Het woord dat eeuwig is en onvergankelijk. En het woord dat ook wijs kan maken tot zaligheid. En nu hebben we het nodig, Heere, dat gij uw woord neemt en dat gij het door uw Heilige Geest ook inschrijft in onze harten. We hebben het nodig dat u ons doet ondervinden dat dat woord van u een kracht is tot zaligheid. Van nature weten we dat niet en ervaren we dat niet en hebben we geen weet van deze dingen. Maar als het u behaagt om uw geest te zenden en door uw geest te werken en door uw geest uw woord te gebruiken, dan zullen we het gaan ondervinden dat uw woord levend en krachtig is. En dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen al wat u behaagt. En dat het ook voorspoedig is in datgene waartoe gij het zendt. Heren, dat is altijd zo met uw woord, maar o, als we door de werking van uw Heilige Geest dat woord in zijn krachtige werking gaan ondervinden, dan zullen wij deze dingen ook persoonlijk en ondervindelijk gewaar worden. En dan wordt het praktijk in ons leven. En dan gaan we de apostel verstaan als hij zegt dat het woord een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Nee, dan gaat het ons niet meer voorbij. Dan gaat het niet meer, dan is het niet meer zo dat het alleen ons oor bereikt en verder niet. Maar dan zullen wij hoorders van het woord worden die met ons hart leren luisteren en dat zal dan ook vrucht dragen hierin dat we daders des woords gaan worden. En als gij dan roept tot bekering, o Heere, dan werkt ge die bekering zelf. En als gij dan roept tot geloof, dan schenkt ge dat geloof zelf. En dan geeft gij al die dingen die bij de mens van nature ontbreken. En dan zal een mens door de werking van uw geest veranderd en vernieuwd in uw wegen leren gaan. Heren, we zien op tot u dat gij dat werk ook in ons midden vanavond zoudt willen doen, naar uw eigen toezegging. O Heere, als u het niet beloofd had dat u deze dingen wilt en kunt werken, als u niet van uzelf getuigd had dat u de gewillige zijt om zulke wonderwerken te verrichten, dan zouden we geen vrijmoedigheid hebben om het u te vragen. Maar nu gij uzelf in uw woord bekend maakt als een God die de doden levend maakt, als een God die dorens en distels verandert in dennenbomen en myrtebomen, nu gij uzelf in uw woord bekend maakt als een God die vijanden met God verzoent en ze tot vrienden maakt, nu we uit uw woord mogen weten, Heere, dat gij al zo velen door dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest hebt willen brengen op die plaats van een boetvaardige smekeling, dat ge ze hebt willen brengen tot mensen die leerden geloven op uw woord en betrouwen op uw genade, nu ge het in uw woord hebt beschreven en nu gezegd dat gij zo zijt en altijd zo zijt. Nu mag dat ons toch ook vrijmoedigheid geven om u te bidden, Heere, betoon het ook vanavond in ons midden, in onze kerkdienst, dat gij zo zijt en dat gij dit werk doet en dat het ook vanavond in ons midden dan waar mag zijn dat uw woord zal doen al wat u behaagt en dat het voorspoedig mag zijn in datgene waartoe gij het zendt. O Heere, wees dan in ons midden en denk aan ons in uw genade. Geef dat we naar dit woord mogen luisteren met aandacht en met ontzag. En dat we dit woord mogen verstaan als het tot ons komt. Dat we door niets, ook door geen omstandigheden en door geen temperatuur gehinderd zullen worden. Niet alleen om dit woord te verstaan, maar ook om in ons eigen leven te mogen ondervinden dat wat hier staat eeuwig waarheid is. Heere, denk dan aan ons nadat u ons kent in al onze noden, in al onze onderscheiden noden. En wilt gij uzelf verheerlijken, wilt gij uzelf een naam maken in het redden van verlorenen, ook vanavond in ons midden. Dat zal toch u zijn tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden als Satan het verliest in een mensenleven. Als de vorst der duisternis zijn prooi moet afstaan en loslaten, dan zal dat zijn tot een eeuwig teken van uw gloriemacht en van uw zondaarsliefde. O Heere, verheerlijk uzelf in de verkondiging van het evangelie. En ook daarin dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Zegen gij al de arbeid in uw koninkrijk. Heere, wilt gij al uw dienstknechten bekwamen en aangorden met kracht van boven, opdat ze mogen spreken naar de mening van uw Heilige Geest. Wilt ge vandaag uw koninkrijk uitbreiden. Wilt ge uw naam groot maken, Heere, in het midden van deze boze en verdorven en zondige wereld. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ons al het kwaad om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen uit de 113e psalm. Psalm 113, vers 3. En vers 4, wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel? En vers 4, wie is aan onze God gelijk? Jesaja 55 hoef ik niet bij u te introduceren. Dat is een Bijbelhoofdstuk dat onder ons grote bekendheid heeft gekregen. En terecht, want er staat in dit hoofdstuk nogal wat bij bijzondere gelegenheden ter sprake gebracht kan worden. Dit is het hoofdstuk dat bijna op nieuwtestamentische wijze de zondaar nodigt om te komen tot de Heere en tot zijn heil, zoals de Heere Jezus genodigd heeft in het 11e hoofdstuk van Matteüs, toen hij zei: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zo nodigt de Heere in dit hoofdstuk hongerigen en dorstigen om te komen tot de wateren des levens en om te kopen zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En dan vinden we in dit hoofdstuk dat bekende, veel geciteerde woord waarin de zondaar opgeroepen wordt om de Heere te zoeken terwijl hij te vinden is en hem aan te roepen terwijl hij nabij is. Daar vinden we de roep tot bekering, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En daar vinden we de belofte dat de Heere zich zulker zal ontfermen, want hij is een God die menigvuldiglijk vergeeft. Daar vinden we het woord over de gedachten Gods die hoger zijn dan onze gedachten. En de wegen Gods die hoger zijn dan onze wegen. Daar vinden we het woord dat spreekt over de onwederstandelijke kracht van het woord des Heren. Gods woord dat niet ledig tot hem zal wederkeren. En daar vinden we ook het woord van onze tekst, wat toch ook bij de bekende passages uit het Oude Testament behoort, waarin de Heere belooft dat voor een doorn een dennenboom en voor een distel een myrteboom zal opgaan. En natuurlijk de eerste vervulling van deze beloften is te vinden in de terugkeer van de ballingen in Babel. Die situatie is eigenlijk de achtergrond van het hele tweede gedeelte van het boek van de profeet Jesaja. De Heere zal zijn volk weer terugbrengen naar het land hunner vaderen en ze zullen de oude woeste plaatsen weer mogen gaan herbouwen en bewonen. En dan zal ook het land zijn opbrengst weer geven en dat land dat verwoest lag, dat land waar doorns en distels groeiden, dat zal weer een vruchtbaar land worden. En in plaats van doorns en distels zullen er weer bomen gaan groeien, dennenbomen en myrtebomen. Maar daarmee is het woord van onze tekst niet uitgeput, integendeel. Dit woord geeft ons ook een indruk van wat de Heere op geestelijk terrein doet. Dit woord spelt ons ook de geestelijke veranderingen die de Heere tot stand brengt. Hoe dan? Dan moet u die doorn en die distel maar zien als een beeld van de mens. En dat is schriftuurlijk. Dat is geen fantasie om dat zo te zeggen. Trouwens, u moet maar eens nagaan waar in Gods woord wij voor het eerst van doorns en distels lezen. In Genesis 3 immers. In het hoofdstuk dat ons beschrijft dat de mens gevallen is en zondaar werd. En toen werd niet alleen de mens zondaar en raakte niet alleen de mens God kwijt. Maar toen is ook de vloek van God over de natuur, over het aardrijk gekomen. Het aardrijk zei: om uwentwil vervloekt, zei God tot Adam. Doorns en distels zou de grond gaan voortbrengen. Toen de mens een kind van de vloek werd, toen werd ook de wereld aan de vloek Gods onderworpen. En zo ziet u dat verband tussen doorn en de zonde en de vloek Gods over de zonde en de zondaar. En terecht wordt dan ook de mens vergeleken met een doorn. en met een distel. En daar zijn heel wat punten van overeenkomst. Een doorn en een distel, dat zijn nutteloze en waardeloze dingen. Wat is het nut van een doorn? En zo heeft ook de mens, zolang hij nog in zijn natuurlijke staat voortleeft, zonder God, geen waarde. Vanmorgen toen het ging over die jaren van Abrahams leven die ons in de Bijbel niet beschreven werden, zei ik, die jaren hadden voor God geen waarde. Want die waren voorbij gegaan zonder dat Abraham God zocht en God diende. Toen leefde Abraham als een doorn. En zo is het met elk natuurlijk mensenkind, met elk mens die zonder waarachtige bekering en zonder geloof in God voortleeft, die is als een doorn, nutteloos, vruchteloos, waardeloos. God geeft de mens veel. God overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat geeft de mens terug? Welke vruchten krijgt de Heere van al de arbeid die hij aan de mens besteedt, of hij hem nu overlaat met gaven voor het dagelijkse leven, of dat hij hem nu geeft, zijn woord en de verkondiging van dat woord en de roepstemmen van het evangelie? De mens, zolang hij onbekeerlijk blijft, beslaat onnuttig de aarde. En die is nergens goed voor dan voor het vuur om verbrand te worden, zoals doorns en distels verbrand worden. Bovendien is een doorn weerzinwekkend. En je raakt een doorn liever niet met blote handen aan. Er zit nou ook niets aantrekkelijks in zo'n stikkelig ding. En zo is er voor God niets aantrekkelijks in de mens. Er is in de natuurlijke mens, in de zondaar, niets wat God bekoort. Niets wat hem aantrekt. Niets wat zijn liefde opwekt. Integendeel, ben door uw wetten schende krom van lenden, vol van moeite, van kommer en verdriet. De mens is verdorven in zijn zondig bestaan. En al zijn schoonheid waarmee God hem begiftigd had, is hij kwijtgeraakt. En de mens is verdorven in zijn schuld voor God, en onrein en vuil en mismaakt. En als God hem aanziet, en dan ziet God die mens precies zoals die mens is. Ongecamoufleerd, onopgesmukt. Dan ziet God die zondaar precies zoals die zondaar is, in al zijn onreinheid, met al zijn verdorvenheid, met al zijn onhebbelijkheden, met al zijn vuil, ook in zijn gedachtenleven en in de diepste schuilhoeken van zijn hart. Dan ziet God die mens met het hart precies zoals dat hart is, arglistig, dodelijk. Dan is er in die zondaar niets wat God kan aantrekken en bekoren. Een doorn en een distel. Een doorn is ook iets wat pijn doet. Een doorn veroorzaakt verwondingen. En dat is nou de mens in zijn natuurstaat ook. Schepsel die zijn medemensen pijn doet. Schepsel dat zijn medemensen kwalijk behandelt. Door de mens is de andere mens menigmaal in gevaar. Denk maar eens aan wat er bijvoorbeeld in deze wereld zich al afgespeeld heeft. Hoe de ene mens de ander naar het leven stond, was Kaïn geen wondende doorn voor Abel, zelfs voordat hij zijn broeder doodsloeg. Maar in zijn gedrag tegenover zijn broeder was hij al een doorn voor hem. En zo was Kaïn een doorn voor Adam en Eva. En zo zijn we dorens en stekels en priemen voor elkaar. Denk aan de vervolgingen die de kerk des Heren heeft moeten doorstaan, waarbij de mens als een instrument van de duivel pijn veroorzaakte aan zijn medemens, met name aan het volk Gods. En een doorn, en dat is het laatste punt wat ik u noem, een doorn zaait zijn eigen zaad. En zo is de natuur van de zonde om haar eigen zaad te zaaien en zich zo te vermenigvuldigen. Dat doen doorns en distels immers. Die vermenigvuldigen zichzelf zonder dat iemand daar wat aan hoeft te doen. Vele andere dingen moet je planten, moet je zaaien, want anders komen ze niet op, anders groeien ze niet. Maar een doorn, niemand hoeft een doorn te planten. Daar zorgt die doorn zelf wel voor. Zo zorgt de zonde ervoor dat het geplant wordt in het mensenleven. Zo zorgt de zonde ervoor dat ze zich vermenigvuldigt. En zoals doornen zich om zich heen verspreiden, zo is ook de zonde besmettelijk. En de taal die de zondaar spreekt, de besmet de lucht die een ander inademt. Denk u dat eens in. Als de Heer ons vergelijkt met doorns en distels, dan ook op dit punt is de vergelijking geldig. Dan betekent het dat de Heer van ons zegt dat wij met onze zonde anderen besmetten. Niemand leeft voor zichzelf. En niemand zondigt voor zichzelf. Er gaat van een mens wat uit. Ook van het kwaad dat die mens bedrijft. Er gaat invloed van de zondaar uit op anderen. En nu weet ik wel, het is niet juist om te zeggen dat een mens alleen maar zondigt doordat hij het verkeerde voorbeeld ziet. Er zijn er die dat beweren en die dat beweerd hebben, dat de mens onschuldig zou kunnen opgroeien als hij maar niet in een verkeerde omgeving terechtgekomen was en als hij maar niet het verkeerde voorbeeld van anderen voor ogen had. Dat is niet juist, want de mens zondigt vanuit zijn eigen verdorven bestaan. Maar er is een zeker een element van waarheid hierin als we zeggen dat de zonde van de een bij de ander ook lust tot zondigen teweeg brengt en dat een verkeerd voorbeeld ook gemakkelijk gevolgd wordt en dat het kwaad zich verspreidt en dat de zonde besmettelijk is. Er gaat wat van de zondaar uit op zijn medemens. En daarom, het is wel een zeer vernederende werkelijkheid, gemeente, om vanuit het woord des Heren te moeten horen dat dit ons beeld is. Maar het is wel passend, dit beeld. Het vlijt ons niet, maar de Heren bedoelde ook niet ons hiermee te vlijen. Wat bedoelt de Heren dan als hij ons deze werkelijkheid voor ogen houdt? Hij bedoelt ons erdoor te laten schrikken. Als we zo in de spiegel ons aangeboren aangezicht moeten gaan bemerken, dan is dat met de bedoeling dat we zo van onszelf gaan schrikken, dat we gaan krijgen in ons leven wat Job kreeg en wat Job beleefde toen hij zei, ik verfoei mij in stof en as. Wat bedoelt de Heer als hij ons dit beeld voor ogen stelt? De Heer bedoelt dat wij zouden overtuigd worden niet alleen van onze diepe verlorenheid, van onze grote ellende, maar ook dat we ervan overtuigd zouden worden en niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart, dat het werk van de Heilige Geest absoluut noodzakelijk is. De Heere bedoelt ons ervan te doordringen dat wij zullen moeten leren kennen in ons leven dat vernieuwende, dat hartsveranderende, dat bekerende werk van de Heilige Geest. Want alleen daardoor kan een doorn veranderd worden in een dennenboom en een distel in een myrteboom. Alleen door Gods eigen werk, zoals hij dat door zijn geest verricht, kan een vijand Gods veranderd worden in een vriend. Gemeente, wees er dan van overtuigd. Aan de hand van wat de Heere ons in deze tekst als ons beeld schildert, dat de mens zonder God er ellendig aan toe is. Ellendig aan toe is. En dat er een goddelijk wonder gebeuren moet, zal het anders worden. En wat gaat de Heere dan doen, zegt hij. Staat er dan dat de Heere aan die dennenboom, of aan die doren en aan die distel wat zal gaan veranderen, dat hij die doren wat zal gaan bijsnoeien, en dat hij wat van zijn prikkels en van zijn stekels eraf zal halen, zodat hij wat minder pijn zal doen? Staat dat er? Als er dat zou staan, dan zou de Heere die doorn wel een klein beetje bijsnoeien en wat verbeteren, maar dan zou die natuur van die doorn daar nog steeds zijn. Maar het staat er niet. De Heere zegt dat hij voor een doorn een dennenboom zal doen opgaan. Dat wil zeggen dat de Heere een compleet, een geheel wonder zal doen. En als hij dat werk klaar heeft, dan is er van een doorn niets meer te bespeuren. Niets meer. En dan is die helemaal vervangen door of veranderd in een dennenboom. Of in een myrteboom. En dan is er van al dat afschrikwekkende en weerzinwekkende en pijndoende en nutteloze en onvruchtbare van die doorn niets meer over. Maar dan is dat alles door het almachtige werk, door het grote en gehele werk van de Heere, geheel en al veranderd. Nee, de Heere snoeit de doorns niet. En hij fatsoeneert ze niet een beetje. En hij neemt er niet wat van het weerzinwekkende en van het pijn veroorzakende van weg. Hij maakt ze niet een klein beetje beter. Zo doet de Heere in een mensenleven niet. Hij verbetert de mens, de zondaar, niet een beetje, zodat hij een aantal zonden leert afleggen. De Heere spoelt de mond van de zondaar niet maar wat uit, zodat hij een paar lelijke woorden niet meer gaat gebruiken en wat fatsoenlijker en wat beschaafder wordt in zijn taalgebruik. Zo is Gods werk niet. Als God werkt, dan is er van die doorn straks niks meer terug te vinden. En hier hebt u dan tegelijkertijd het verschil tussen Gods werk en ons werk. Want als wij met een doorn aan het werk gaan, dan gaan we hem wat fatsoeneren. En dan zijn we vaak ook nog tevreden met een beetje een fatsoenlijk lijkende doorn. Als de allerscherpste kanten er wat af zijn. Gaan we van onszelf ook al gauw wat denken. Als er hier en daar wat verbeterd is en als je wat christelijker en wat godsdienstiger en wat deugdzamer en wat oprechter en wat ernstiger geworden bent, dan denken we er bij onszelf ook soms al heel wat van. En bij elkaar. Maar dat is toch nog maar alleen een verandering aan de oppervlakte. De natuur is nog dezelfde. Gods werk gaat dieper dan de oppervlakte. Gods werk raakt het hart. Gods werk raakt de wortel. En gelukkig. Gelukkig dat God dat werk doet. Zou u het kunnen? Bij uzelf? Als u eerlijk bent? Niet als je nog wat oppervlakkige gedachten hebt over de verdorvenheid van ons hart. Oh, als wij daar nog wat lichtvaardig over denken en als we van mening zijn dat het wel erg is, maar niet zo erg. en dat het nog wel voor verbetering vatbaar is, en dat we nog met ons best te doen hier en daar wel wat kunnen veranderen, en dat we nog een aantal zonden misschien wel kunnen bestrijden, en dan gaan we het woord proberen gebruiken. Dan gaan we het proberen, nietwaar, wat ernstiger zijn en wat beter naar de wet des Heren te leven. En dan doen we die zonde niet meer en dan proberen we ook een ander kwaad te bestrijden. Ja, we proberen het en dan moet God de wil maar voor de daad nemen. Als we er nog zo over denken, oh, dan zijn wij nog niet toe aan het verstaan van de noodzakelijkheid van deze belofte. Want dan kunnen we het zelf nog wel een beetje. Zoals er duizenden zijn die het zelf nog kunnen. En die met hun eigen werk en met hun eigen bekering en met hun eigen geloof tevreden zijn. Maar als we gaan ontdekken wat er werkelijk aan de hand is, en dat het veel ernstiger is dan we op het eerste gezicht dachten, en dat het veel dieper ligt, en dat de kwaal veel gruwelijker is dan zo oppervlakkige beschouwing ons zou doen denken. Als we gaan ontdekken dat er helemaal niets deugt, en dat we geheel en al verdorven zijn, en dat er uit ons nooit vrucht zal zijn in der eeuwigheid, en dat wij in Gods oog en in zijn beoordeling niet anders zijn dan weerzinwekkende en vruchteloze, waardeloze, pijndoende dorens en distels, dan gaan we er ook wat van verstaan dat Gods werk onmisbaar is. Zal daar nog wat van terechtkomen? Van zo'n verloren mensenleven, dan moet er een Gods werk gebeuren. Zal er van zo'n doorn nog wat goeds terechtkomen voor het koninkrijk Gods? Ja, maar dan moet de Heere zelf aan het werk. En als je dat nou hebt bemerkt in de spiegel, dat aangeboren aangezicht, en als je nou die vergelijking, hoe weinig vlijend en hoe pijnlijk en hoe vernederend het dan ook mogen zijn, dat die vergelijking toch past. En dat dat nou precies onthult wat er van ons gezegd moet worden. Als je gaat ontdekken dat dat de werkelijkheid is, dan ga je ook verstaan, dan moet de Heere ingrijpen in mijn leven. Dan kun je het zelf niet meer. En dan kun je het ook bij een ander niet. Dan loop je bij een ander ook vast. Dan loop je bij je kinderen ook vast. Als het om de verandering van hun hart gaat. En om de waarachtige bekering tot God. Dan loop je bij je familieleden ook vast. Want je verandert geen hart. En je verandert geen zondaarsnatuur. En je maakt geen enkele doorn vruchtbaar voor God. En je neemt dat boze en verdorven bestaan niet weg. Onwederstandelijk werk van de Heilige Geest is nodig. En dat wordt hier nu aangekondigd. Dat zal God gaan doen. En dat doet hij uit vrije goedheid. Dat doet hij omdat zijn naam ontfermer is. Dat doet hij omdat hij er een lust in heeft. Dat doet hij omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. En in de verbranding van die dorens en die distels. Maar dat hij er een lust in heeft om ze nog tot monumenten van zijn genadewerk te maken. Opdat hij verheerlijkt wordt. Ja, daarom kondigt de Heere dat aan. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel zal een myrteboom opgaan. Dat is het wonder van de levendmaking. Wedergeboorte. Dan is het verstand van de zondaar niet langer verduisterd. Maar dan ging er een licht schijnen. In de duisternis van dat verduisterde verstand. En toen werd de wil van die zondaar gebogen. En hij ging willen wat God wil. Hij ging zoeken naar de wil des Heren. Hij ging vragen, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En de uitgangen van het hart die van God afgekeerd waren, ze worden naar God toegekeerd. De mens wordt veranderd. En wat vruchteloos en waardeloos was, dat krijgt vruchten en dat krijgt waarde. En dat wordt op God gericht. En dat gaat naar God vragen. En dat gaat de Heere lief krijgen. En dat gaat uit naar het woord van de Heere. O, soms gaat dat vlug, dat wonder. Soms verandert de Heere in een oogwenk. En Saulus van Tarsen. En wordt die leeuw die dreiging en moord blies tegen degene die van Christus zijn, veranderd in een lam dat leert vragen naar de wil des Heren. En soms gaat het geleidelijk, niet zo schokkend, niet zo zeer en zo diep ingrijpend, maar neemt het werk des Heren in de verandering van een doorn in een dennenboom veel meer tijd. En gaat het langs veel minder schokkende wegen en omstandigheden. Als we er dan maar niet van maken, dat als het dan geleidelijk gaat, het daarom ook minder diep gaat. Want dat zou weer een misvatting zijn. Als het geleidelijk gaat, gaat het nog wel radicaal. Als het geleidelijk gaat, dan is het nog niet daarom oppervlakkig. Maar ook al doet de Heere het op zijn tijd langzaam, als hij het zo verkiest te doen in een mensenleven. Ook al neemt hij er de tijd voor, dan is het nog wel zo dat het hart geraakt wordt en dat de wortel veranderd wordt. Want tenslotte die wortel deugde niet. Want nu dat werk, zo zei ik, wordt hier aangekondigd. En u begrijpt al wel, zonder dat dat hier in de woorden van onze tekst met name erbij staat, dit is het werk van de Heilige Geest. Dit gebeurde op de Pinksterdag. Toen er 3000 in het hart geraakt werden. En toen er 3000 het woord van de apostel gaarne gingen aannemen. En toen er 3000 veranderd werden. En toen er 3000 de Heere toegevoegd werden, dat waren dennenbomen geworden, myrtebomen, en niet langer dorens en niet langer distels. Dat was het resultaat van het werk van de Heilige Geest. En u vraagt, hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe geschiet die overgang? Ik denk dat we dat kunnen leren als we nog eens even op het verband van de tekst letten. In dat bekende 55ste hoofdstuk van Jesaja, daar valt dan aan het eind heel duidelijk de nadruk op het werk van de Heilige Geest, die die vernieuwing werkt. Maar daaraan voorafgaande wordt er op verschillende plaatsen de nadruk gelegd op het woord. Daar begint het al mee, o alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Dat is al een roepstem, een oproep, en dat wordt duidelijker in het volgende vers. Waarom weegt gij wie de geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij. En vers 3, neigt uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Er is dus wat te horen. En wat is er dan te horen? Gods woord. O, de Heere vraagt hier niet de aandacht voor de wijsheid van de wijzen van deze wereld. De Heere vraagt niet de aandacht van die ballingen in Babel voor datgene wat aardse kooplieden te bieden hebben, maar hij presenteert zichzelf als een hemelse koopman die hemelse waar heeft aan te bieden. En hij vraagt de aandacht, hij vraagt het oor, het opmerkzaam oor van hongerigen en dorstigen, want bij hem is te verkrijgen wat ze nodig hebben. En ze moeten horen. En dat is de weg waarlangs de Heere werkt. Hoe wordt een doorn veranderd in een dennenboom? dat begint met de verkondiging van het woord. Dat begint met die roepstem waarmee de Heere tot ons komt en ons zegt, hoort, luistert, want het geloof is uit het gehoor. En zoals Bunyan dat in de Heilige Oorlog tekent, waar wordt het beleg van mensenziel met name geslagen? Bij de oorpoort. En dan zit er wel veel vuil en modder in die oorpoort en er moet heel wat weggeruimd worden, maar daar wil de Heere binnendringen. En dan gaat de Heere tot dat oor spreken. Zijn woord, zijn. En wat is dat dan voor een woord? Nou, dat zegt Jesaja 55 alweer. Met wat voor een boodschap komt de Heilige Geest tot de zondaar? Met de aanbieding van Gods genade. Er wordt over voedsel gesproken, over brood en over wijn en over melk. En dat zijn dingen die precies passen in het leven van een hongerige en van een dorstige. Er wordt gesproken over die dingen die een nooddruftig mens nodig heeft. Die een arme en een ellendige nodig leerde krijgen. En alles wat een zondaar nu nodig heeft. En wat hij nergens krijgen kan. En wat hij in de wereld niet vinden kan. Dat heeft God voor hem beschikbaar. En dat wordt hem in de verkondiging van het woord aangeboden. Oh, in de wereld kan hij ook wel brood krijgen, althans denken dat er brood voor hem beschikbaar is. En daar moet hij dan ook nog zijn geld voor uitwegen. En als hij het gebruikt en als hij dat brood tot zich neemt, dan zegt de Heere ervan, het is brood dat niet verzadigen kan. En daar geeft ge, o hongerige zondaar, nu uw geld aan uit. Waarom doet ge dat toch? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En zo komt de Heilige Geest en hij past dat woord toe aan het hart. Hij maakt er plaats voor, hij ontledigt, hij maakt hongerig, hij maakt dorstig, hij maakt begeerig. Hij doet de waarde van dat brood zien en de waardeloosheid van al het andere brood waar hij zijn geld voor uitgegeven heeft. En de Heilige Geest doet de waardij zien van de wijn en van de melk die de Heere als een hemelse schat en gave aanbiedt. En dan wordt er honger geboren naar dat brood en dorst naar die drank. En in de nodiging mag die zondaar dan tegelijk ook vrijmoedigheid vinden om met al zijn doornen bestaan en met al zijn distel onwaardigheid toch te gaan naar die hemelse koopman die zijn waren aanbiedt. En dan kan hij in het eerst nog denken dat hij ervoor betalen moet en dat hij zich verdienstelijk moet maken en dat hij zichzelf waardigheid moet geven. Maar de Heere snijdt ook dat af en neemt ook dat punt weg, want hij zegt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. En het rijkste wat er te krijgen is en datgene waar uw ziel naar schrijdt en waar uw hart naar hongert en wat u nergens krijgen kunt en wat u ook door uw doornen bestaan onwaardig bent geworden, dat is bij mij geheel om niet te verkrijgen. En dan wordt dat woord van uitnodiging een woord tot aansporing. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem toch aan, terwijl hij nabij is. En dan komt daar de roep tot bekering. De goddeloze verlaten zijn weg. En zo zoekt de Heere hem te winnen. Met een lieflijke nodiging. Met een woord van aansporing. Met een woord van vermaan. Met een dringende waarschuwing. Zo zoekt de Geest die mens te brengen op die plaats waar hij zich in al zijn doornen bestaan aan God leert overgeven. En waar hij als een zondaar het voor God gaat verliezen. En waar hij onder de bearbeiding van de Heilige Geest tot een nieuw mens mag gaan komen. Is dat werk in uw leven al geschied? Zo niet, hoe kunt u dan toch nog verder leven als een doorn die geen andere toekomst kan hebben dan het vuur van de gramschap Gods. Wordt het dan geen tijd om de Heere aan te lopen en om te doen wat dit 55ste hoofdstuk van Jesaja zo dringend, zo klemmend u aanraadt te doen? Wordt het dan geen tijd om de Heere te smeken dat hij aan uw ziel dat wonder van genade zal gaan verrichten? Of is dat uw begeerte geworden? Doordat uw natuur staat en de ontdekking daaraan uw reden tot diepe ongerustheid en smart geeft. Hoor de nodiging van het vrije evangelie. De nodiging van dat vrije evangelie van Gods genade. De Heere is gewillig. Als er één hoofdstuk in de schrift is waarin van de gewilligheid Gods gewaagd wordt, dan toch wel dit. Hier wordt nou ook niets in de mens gezocht. En hier wordt geen enkele verdienste in het schepsel als noodzakelijk voorgeschreven. Hier wordt het op zo duidelijke en klare wijze gepredikt dat het van God uitgaat. En dat de Heere gewillig is. En dat de Heere nou zo'n doorn wil aannemen. Toch nog. Ondanks dat die doorn hem nooit anders dan smart gegeven heeft. Ondanks dat die doorn als het ware altijd als een stikkel in God gewerkt heeft. Zoals de doornenkroon smart gaf aan het hoofd van de Heere Jezus. Maakt de Heere bekend dat hij zo'n stekende doorn, zo'n vijand van God en van alle gerechtigheid, toch nog nemen, toch nog bearbeiden wil. En dat hij van zoiets iets wil maken. Wat een sieraad wordt in zijn koninkrijk. Een doorn zal veranderen in een dennenboom en een distel in een myrteboom. En wat is het resultaat van dat alles dan, gemeente? Ach, weet u, en dat is het slot van onze tekst. Dit zal zijn tot Gods eer. Al Gods werken zullen hem prijzen. Al wat gij wrocht zal juichen tot Gods eer. Maar het staat met name van dit werk van Gods almacht en van zijn genade geschreven. Dat het tot de Heere, voor de Heere zal wezen tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Ik zou het kunnen begrijpen als er in de Bijbel stond dat God, de grote schepper van de einden der aarde, de almachtige koning van het heelal, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er, dat die God zich zou verheerlijken met name en speciaal in dit werk van zijn handen. Het werk van zijn schepping, zouden we kunnen begrijpen, nietwaar? Want dat is een groot en groots werk. Wat de Heere gedaan heeft in de morgenstond van de schepping, toen hij de hemelen dacht en ze waren, toen hij zei er zij licht en er was licht, en toen God sprak en het kwam alles tevoorschijn op zijn machtig spreken, en wat een schoonheid en wat een heerlijkheid heeft hij tentoongespreid in de werken zijner handen. En wat een wijsheid is er in de schepping Gods, of je die beziet in het klein of in het groot. En het zou te begrijpen zijn als de Bijbel ons voorhield dat dit tot de Heere en voor hem zal zijn, tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Zijn groots werk in de schepping van alles uit het niets. Maar van dat werk Gods in de schepping staat het niet geschreven dat dat voor hem tot een naam zal zijn. U zou het hebben kunnen begrijpen als de schrift ons verteld had dat Gods werk waarin hij de meeste eer krijgt, het werk in de voorzienigheid was. Als daar een almachtige en alomtegenwoordige kracht des Heren van ogenblik tot ogenblik van hem uitgaat en in al de schepselen op al de plaatsen van zijn heerschappij bestuurt en leidt en regeert. Wat een werk. Wat een ontzaglijk werk van wijsheid en van almacht en van alomtegenwoordigheid. Dat er geen ding geschiet of het is geschikt en bestuurd naar de wil van God. Dat er geen musje van het dak valt of het is met de voorkennis van en de wil van God. En dat er geen haar van je hoofd valt omdat zonder dat God het wil. En dat al de haren van uw hoofd geteld zijn. Wat een werk van God om aan al die schepselen, groot en klein, mens en dier, in de lucht en op de aarde en onder de aarde in de zee. Wat een werk van God en wat een wijsheid en wat een macht en wat een invloeden zijn er vereist om dat werk tot stand te laten komen en in stand te houden. En we zouden het kunnen begrijpen als de schrift ons zou zeggen, door dat werk maakt God zich een naam en dat werk is een eeuwig teken. Maar de schrift zegt ons van dat werk niet, dat het hem zal zijn tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. En als je in het Oude Testament leest over de werken Gods, in de manier waarop hij het volk Israël bevrijd heeft uit het land van de verdrukking en waarop hij ze geleid heeft door de Schelfzee en de water op een hoop deed staan in een pad baande waar geen weg was, en als hij ze dan geleid heeft door de Schelfzee en gebracht heeft in de woestijn, hoe hij ze dan van dag tot dag leidt en hoe hij hen brood uit de hemel geeft en water uit de rotssteen en hoe hij hen beveiligt tegen de vijanden en hoe hij hen bedekt onder de schaduw van de wolk en van de vuurkolom en hoe hij hen van al het nodige voorziet, zodat hun schoenzool niet versleten is en zodat hun voet niet gezwollen is, totdat ze straks in het land der belofte kunnen ingaan. En als je op al die wonderheden en al die grote daden Gods van in het leven van zijn volk ziet, dan zouden we kunnen bedenken, dan zouden we het kunnen begrijpen als de schrift daarvan zou zeggen, en zo heeft de Heere zich een naam gemaakt. Maar het staat ook daar niet van geschreven. Net zo min als van de verlossing die hij zijn volk geeft uit de macht van de vijanden. Als hij de vijanden voor hen uit de erfenis verdrijft. Het zou van de Heere geschreven kunnen staan dat hij zich daardoor een naam gemaakt heeft. Maar alweer, het staat er niet. Niet in de eerste plaats als de schepper met zijn almacht. Niet in de eerste plaats als de God der voorzienigheid met zijn wijsheid. Niet in de eerste plaats als de God die Israël door de woestijn heen leidt met zijn almacht en met zijn trouw en met zijn zorg voor zijn volk. Niet in de eerste plaats als die God die de vijanden verslaat en die de hemelen doet meestrijden en hagel en vuur geeft, waardoor de vijanden verdelgd worden en zich zo betoont als een almachtig God en als een grimmig wreker voor al de goddelozen. Niet zo. In de eerste plaats maakt God zichzelf een naam. En het, dat is dat werk waardoor hij van een doorn een dennenboom maakt. En waardoor hij van een distel een mirteboom maakt. Dat zal de Heere wezen tot een naam. Dat zal hem zijn tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Waar maakt God zich een naam mee? Met het redden van zondaren. Met het behouden van verloren Adamskinderen. Wat is het grootste werk? Wat is het heerlijkste werk? Wat is het meest tot verheerlijking van Gods naam en van zijn deugden? Dat hij een vuur brandt uit het vuur. En dat hij een prooi van de vorst der duisternis aan de macht van de helle hond ontrukt. En dat hij een kind des toorns verandert in een kind van God. O zeker de andere werken Gods zullen ook verteld worden. En zoals de psalm het zingt, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Maar dit werkt het allermeest. Wat de Heere doet als hij een verdorven zondaar begint te reinigen, te vernieuwen. Wat de Heere doet als hij zo'n stekende doorn aangrijpt door zijn onwederstandelijke kracht en door zijn Heilige Geest. En als hij die doorn gaat veranderen en vernieuwen in een dennenboom. Als hij van kandidaten voor het eeuwig verderf, die inderdaad de eeuwige dood, die het vuur verdiend hebben en die nergens anders voor deugen, voorwerpen gaat maken die straks in de eeuwige zaligheid mogen worden opgenomen om daar God eeuwig te dienen. Als van hun oude doren bestaan ook geen spoor meer over is. En als van hun oude distelgeneigdheid geen spoor meer terug te vinden is. Dat werk zal de Heere zijn tot een eeuwig teken. Dat zullen ze de engelen gaan vertellen. Die verloste zondaars, die vernieuwde doorns, dat zullen ze tot een eeuwigheid der eeuwigheden gaan bezingen. Dat werk, dat door Gods alvermogen, dat door Gods genade en goede tierenheid aan hen onwaardigen verricht is. Dat werk van begin tot eind, waar al dat werk van de Heere Jezus Christus in begrepen is, in de verwerving van het heil. En waar al dat werk van de Heilige Geest in begrepen is, in de toepassing van het heil. En wat tenslotte teruggaat op het eeuwig welbehagen des Vaders in de bestemming tot het heil. Dat zal de Heere zijn tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. En daar zullen de engelen naar luisteren. En daar zullen ze heilbegeerig naar luisteren. Zoals ze op deksel van de ark naar beneden zien en Petrus zegt dat ze heilbegeerig zijn. Omdat heil dat ze zelf niet kennen, hebben ze ook niet nodig. Maar dat ze uit ondervinding en beleving niet kennen. Om dat heil toch te mogen aanschouwen. Ze zijn begeerig in te zien. Wel nu straks zullen ze het horen. Als de verloste schare thuis is. En als ze aan al de machten in de hemel mogen gaan vertellen. De lengte en de breedte en de diepte. En de hoogte van de ontfermingen Gods. Zoals die uitkwamen in dit wonder. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel een myrteboom. Dat zal Gods grote naam nog groter maken. En dan ligt daarin opgesloten, gemeente, dat dit een bemoediging mag zijn voor elk verslagen hart. U kunt bij uzelf geen waardigheid ontdekken. Zoek het dan daar ook maar niet meer. U kunt bij uzelf geen verbetering bespeuren. U hebt gedacht dat u met inspanning en met ijver misschien nog eens wat beter zou worden. En het valt niet mee. Zoek het daar niet meer. En als je verslagen bent, misschien nog meer dan bij de eerste ontdekking. Omdat je bij het dieper graven meer gruwelen ontdekt. En omdat je bij het dieper zien in de spiegel en het bespeuren van je aangeboren aangezicht, meer verdorvenheid, meer van een doren en een distelgesteldheid moet gaan ontdekken. En zo zou gaan wanhopen aan jezelf. Luister dan alleen naar dit woord, dat het wonder van Gods genade juist daarop gericht is. Om van dorens dennenbomen te maken. En daarin verheerlijkt God zichzelf. En sommigen van u zitten met de vraag, en die komt in het leven van heel wat mensen toch nog wel eens aan de orde, ja, maar is mijn zoeken nou wel echt? En doe ik het nou wel tot eer des Heren? En gaat het me nu wel om zijn eer? Niet waar, dat moet toch, je moet toch Gods eer leren zoeken. En zit ik er niet zelf tussen? En gaat het me niet om mijn eigen behoud? Kijk, God zorgt voor zijn eer. Dat doet hij. Dat staat hier. En hiermee is tegelijk die vraag opgelost. Als het er u om gaat om van een doorn een dennenboom te worden, zorgt God daarin tegelijk voor zijn eigen eer. Niet waar? Als u de Heere vraagt, Heere, ik heb het nou uit het woord gehoord en ik heb het in de spiegel van uw woord gezien en ik heb het in mijn eigen hart en leven wel eens moeten ontdekken tot smart en tot droefheid. Zo ben ik voor u. Dat is waar. En dan heb ik de helft, dan heb ik misschien het honderdste deel er nog maar van gezien. Maar dat is al genoeg om me te doen schrikken van mezelf en me te brengen op de plaats waar ik me ga schamen voor u. Een doorn. Tegenover een goeddoend God. Tegenover een langmoedig God. Tegenover een God die me omringd heeft met weldadigheid en trouw. En wat hebt u ooit aan mij gehad, o God? Als je zo gaat smeken als een doorn om genade. Als een doorn om dat werk van Gods geest dat niemand keren kan. Als je zo gaat smeken als een onwaardig zondaar, als een albederver. Aan de Heere gaat vragen en bidden, Heere, genees mijn ziel. Dan heeft God al lang gezegd voordat u aan zijn eer gedacht heeft. Zo zal ik mijn eer zoeken. Zo zal ik mezelf een naam maken. Een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. En nu is het voor niemand hopeloos. In het licht van Jesaja 55 is het voor niemand hopeloos. Wat Satan ook komt zeggen en wat uw eigen geweten u misschien ook zegt en wat de mensen misschien ook wel eens tegen u zeggen en wat u van uzelf misschien wel eens denkt, dat is allemaal nog maar tweede rangs. Maar de Heere zegt, het is voor niemand hopeloos. Zou het wezen als u eerst zelf een aantal van die stekels moest afbreken uit uw doornen bestaan? Het zou hopeloos wezen als de Heere zegt, en als je nou eerst eens een jaar lang ernstig geprobeerd hebt om wat minder zonde te doen en wat beter te leven en wat minder verderfelijk te zijn en wat minder weerzinwekkend, en als je uzelf nou eerst eens hier en daar een gestalte probeert te geven, dan zou het hopeloos zijn. Want begin daar maar aan. Begin er maar aan om zo'n doorn te snoeien. Maar de Heere zegt, ik zal hem helemaal veranderen, zodat er geen spoor meer van hem overblijft. En wat de mens dan ook in zichzelf is, en al moet het dan gezegd worden dat hij in zichzelf alleen maar tot onheil en tot zonde en tot nieuwe verdorvenheid en nieuwe ongerechtigheid en nieuwe weerzinwekkendheid in Gods ogen in staat is. Al moet dat gezegd worden, dan zegt de Heere nog bij mij is raad. En juist daarin verheerlijk ik mezelf. Ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het niet om uwentwil, o zondaar. Het zij u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. En daar gaan ze dan straks toch allemaal van zingen. Amen. We zingen Psalm 145, het vierde vers, 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer.
Thank you.
Heere, we willen uw heilige naam met dankzegging erkennen. Want gij zijt immers goed en goeddoende. U hebt dat vandaag ook bewezen, Heere. Nu wij tot tweemaal toe in uw huis mochten komen en uw goddelijk woord mochten gaan beluisteren. En waar het nu op wacht, dat is op het werk van uw heilige geest. Heere, daar is het altijd van afhankelijk tijdens de prediking, tijdens het luisteren, maar ook na die tijd. Als we uw huis verlaten en als we tot ons werk gaan op de dagen der week, dan blijft het afhankelijk van het werk van uw geest, Heere. O, wij bidden van u dat gij ons dat geven wilt, opdat wij leren verstaan wat de schrift ons heeft verkondigd, dat wonder. Dat we leren verstaan in ons eigen leven wat het betekent om een doorn te zijn. Dat we ook mogen leren verstaan in ons leven, Heere, wat het betekent dat gij van doorns dennenbomen maakt. En dat ge zo uzelf groot maakt en uw naam groot. O Heere, doe het ons kennen voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt gij in het leven van alle die u vrezen, meer en meer dat bewerken, o God, dat ze u mogen grootmaken voor al het goede dat gij hen onverdiend wilde bewijzen. Want dan gaat het er inderdaad toch ook om dat als ze dan zulke grote weldaad onverdiend bewezen is, dat ze er u dan ook in erkennen zullen. En dat ze gode een goede reuk van Christus mogen zijn. En dat ze dat wondere werk van uw genade mogen al uitstralen in hun leven, Heere. Opdat niet pas straks, maar ook hier in deze bedeling al, het u de Heere tot een naam mag zijn. Wat u in het leven van uw gunstvolk wilde werken. Dat ge er nu reeds de eer en de verheerlijking voor moogt ontvangen in een heilige wandel en in een leven aan u de Heere toegewijd. Schenk dan uw zegen, Heere, en vergeef al onze zonden. Verzoen al de ongerechtigheden die ons aankleven en die in ons wonen en die ons ook bij ons zijn en in ons zijn als we in uw huis zijn onder uw woord. Vergeef alles wat ons schuldig stelt en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het 92ste psalm, het 7e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. 92 vers 7. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.